Welkom bij de podcast van De Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag praat ik met onze eigen Jordi Beuving, tech-analyst van De Aandeelhouder, over de actuele gebeurtenissen op de beurs. Met deze week onder andere de ontwikkelingen bij Philips. Natuurlijk inflatiecijfers uit de VS, de rentebeslissing van de ECB en een vooruitblik op de cijfers van ASML die aanstaande woensdag langskomen. Deze podcast kan je ook met beelden bij bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op deaandeelhouder.nl. Meer weten over de beurs of welke aandelen je wel of niet moet hebben? Ga dan naar www.deaandeelhouder.nl/premium en sluit je aan bij onze club. Voor 3,5 euro per week, slechts één biertje tegenwoordig, houden wij je volledig op de hoogte. Veel plezier bij het luisteren naar deze podcast. Een hele goede middag. Daar zijn we weer met de Aandeelhouder podcast. 11 april, donderdagmiddag vandaag. We hebben net de ECB gehad. Gisteravond CPI-cijfers, gisteren overdag eigenlijk in Amerika. Gaan we het zo over hebben en we gaan ook wat aandelen langs waar wat te doen was deze week. Philips bijvoorbeeld kwam met nieuws, ging hard omhoog en ook weer hard omlaag. Over nog even misschien en we kijken vooruit naar de kwartaalcijfers van ASML volgende week. Nou, doe ik samen met Jordi Beuving, tech-analyst. Jordi, hoe moet ik jou eigenlijk noemen? Tech-analyst, China-specialist. Ja, dat soort aandelen hebben jouw interesse toch?
Ja, chips en tech-aandelen, Nico. Chips en tech, ja. Twee woorden. Ja.
Ik heb eigenlijk chips en bier, heb ik meer mijn interesse. Maar
chips en bier
zitten ongeveer gelijk
Ik zag heel grappig op Twitter dat de CEO van ASML wordt nou raad van commissaris bij Heineken. Dus inderdaad bier en chips.
Ja, die stopte mij. Ja. Die kreeg gisteren orde, in de orde van Oranje Nassau of zo kreeg hij. Hoe heet dat zoiets? Een medaille.
Ja, ik zag het
Van Mark Rutte. Dus die zijn weer vrienden. Hij moest, een paar weken geleden waren ze niet zo, was hij niet zo blij van mij.
Ja, misschien hebben ze een deal gemaakt. Hè? Jij een lintje en dan geen onderhoud meer van China.
En anderhalf miljard, van Eindhoven moet je ook aanspreken.
Ja, dat zit er ook nog bij natuurlijk. Dus je weet het niet. Maar.
Nou, we gaan zo vooruitkijken naar de kwartaalcijfers van ASML. Die komen aanstaande woensdag, dacht ik. Ja. Woensdag 7 in de pil, tezamen met Justy Takeaway. En dan begint eigenlijk het echte cijferseizoen hier op het Damrak. Daar gaan we het zo over hebben. Maar Jordi, we beginnen altijd met de verbazing van de week natuurlijk. Wat heeft jou verbaasd?
Waar Albert is vandaag.
Wie?
Albert Jelma.
Ja, die is hij niet.
Nee, die is spoorloos vandaag.
Die is spoorloos. Dus, we hebben hem gewisseld.
Okay, ja.
Hij was geblesseerd.
Heeft dat iets met voetbal te maken? Of?
Nee. Hij was, moet wel zeggen, maandag was hij niet op kantoor. Hij heeft niet gezegd waarom hij, maar ik vermoedde dat het vermoeden van matchfixing. Maar ik vermoedde dat hij omwille van Ajax denk ik toch nog een dagje aan het uitrusten was thuis. Maar goed, ik wil het ook niet meer over hebben over Ajax. We gaan deze podcast ook niet over hebben. Er is ook geen nieuws van Ajax. Daar gaan we gewoon overslaan. Dus verder niet interessant. Maar dat verbaast mij natuurlijk ook.
Ja, waar heb jij verbaasd naast?
Had ik ook een verbaasd? Had ik al gezegd wat ik mij verbaasd had? Nou, even verbaasd
nog die beurs toch?
Dat de beurs zo begint een beetje te bewegen, eerlijk gezegd. Hè? Je ziet toch 8,90, 8,80, nu weer 8,90. Vanochtend lag het ietsje minder. Dus je ziet dat de vola toeneemt. De fix staat nu al rond de 16. Die stond zo'n beetje rond de 12, 13 jaar gebeurt er eigenlijk niks. En eigenlijk gingen we gewoon rustig aan gestaag omhoog. Onder andere onder leiding van AI-aandelen natuurlijk. Maar je zag ook de andere aandelen een beetje bijkomen. Maar het wordt nu toch wat spannender, denk ik. En zeker met die CPI-cijfers van gisteren. Dus komt een beetje spanning in de markt.
Ja, je merkt het om je heen ook. Hè. We hebben vaak mensen die bij ons op kantoor natuurlijk binnenkomen lopen. En ook ja, het gaat wel hard. Hè. De beurs staat wel hoog. Hè. Ja. Moeten we niet een keer omlaag. Dat merk je zelf ook wel in je omgeving. Dus we gaan het zien, Nico. Cijfers is een begin nou. Dus dat is denk ik weer een eerste belangrijk iets om natuurlijk in de gaten te houden. Dus zijn die cijfers over de algemene linie beter, slechter dan verwacht. Ja. Dus we gaan het zien volgende week.
Ja. En tot nog toe is het nu met name de macro-omstandigheden die het nu doen. En misschien dat we daar even mee kunnen beginnen. We hebben net de ECB gehad. Nou, die rente onveranderd. Ik zat net even naar die persconferentie te kijken van Christine Lagarde. Ja, daar kun je ook geen wijsheid worden. Dus allemaal, die praat echt met meel in de mond. Maar die proberen erop aan te sturen dat heel misschien bij de volgende vergadering zeggen, als we voldoende bewijs hebben dat het zo doorgaat zoals het nu gaat. Hè, want ze zegt dat het eerste kwartaal economisch toch zwak. Maar we zien het wel ietsje aantrekken. Industrie slecht, services nog steeds goed. Zeg ook in Amerikaanse inflatiecijfers. Daar zitten dat noemen ze dan dus de core de CPI, die viel eigenlijk nog mee. Maar de supercore, als ze de housing eruit halen, was die echt een stuk hoger. Met name de services, die is erg hoog. En dat heeft ook te maken met hoe we natuurlijk nu leven. In corona kocht iedereen spullen. Nou, we waren uitgekocht, toen mochten we allemaal weer de wei in. En ja. Nu wil iedereen op vakantie en het weekendje weg en allemaal dingen doen. Verzekeringen schijnen ook erg duur te zijn geworden. Dat las ik overal, dat staat ook in de Amerikaanse CPI-cijfers. Dus wat mij dan verbaast eigenlijk is, dat ook wel met die inflatiecijfers, dan zie je dat die inflatiecijfers, die komt uit, de verwachting is 0,3 en het is 0,4. Maar als je dan ietsje dieper erin duikt, dus die beurs ging gelijk 1% op lagen in Amerika, tot 1,5%. Maar dan zie je, als je er dieper in duikt, was eigenlijk de uitslag was 0,359. Dus eigenlijk 0,36. Dus gewoon afgerond 0,4. Maar het had net zo goed 0,3 kunnen zijn.
Ja,
als je ietsje anders uit dat geval. Dus denk, waar hebben we het over?
Ja, er wordt natuurlijk een heleboel op die headline die binnenkomt, wordt natuurlijk al meteen gehandeld en noem maar op. Dus ja. Daarna ga je er wat verder in duiken en dan zie je waar de nuance natuurlijk zit. Dus, ja. Maar ja, de beurs beweegt wel hard op zo'n cijfer. Ja,
ik moet zeggen, Goldman Sachs die zat wel spot on. Want die hadden dan weer zo'n vooruitblik gemaakt van ja, als hij op 0,3 uitkomt dan dit en 0,4. Dan dat, en die hadden dus voorspeld van 0,35, dan gaat die 1,2% lager. En dat was ook zo, alleen ze hadden er niet bij gezegd dat hij een dag later weer een change stond.
Dat moet ze niet gezegd.
Dat moet er ook erbij zeggen, vind ik.
Bedoel is S&P, neem ik aan, of niet? Of,
de S&P Future, S&P, die ging ook meteen heen. Maar gisteravond lag Amerika ook slecht, maar dat voor mij dat ik nu vanochtend had je PPI, tenminste vanmiddag onze tijd, en die waren weer ietsje, die vielen ietsje mee. Dus dat gaat allemaal door. Beurs ligt gewoon, ondanks dat het wat onrustig is, ligt het volgens mij erg goed.
Maar de rente, ik hoorde Jamie Dimon die zegt van, nou, de rente komt op mij misschien wel weer naar 8%. Wat denk jij, Nico? Gaan we die kant op?
Weet ik toch niet.
Misschien heb jij...
Dat was wel leuk, want niet alleen Jamie Dimon. Gisteren was er ook een interview met Larry Summers. En die was ooit volgens mij economisch adviseur van een van de presidenten. En die zei ook van, je moet ook niet raar opkijken als de Fed eigenlijk de rente moet gaan verhogen. Later dit jaar of begin volgend jaar, omdat ze die inflatie echt niet omlaag zien gaan. Het zit natuurlijk nu wel in die servicehoek, maar ze zien ook de schulden oplopen van Amerika. Ik zag een staatje van, Saxo Bank. Het is best interessant voor mensen die dat willen lezen. Mm. Bij de Saxo Bank hebben ze elk kwartaal een outlook van die Steen Jacobsen met zijn waanzinnige voorspellingen. Die stopt er nu mee, maar die hebben elk kwartaal een soort outlook. En daar hebben we ook een stukje uit overgenomen voor op onze website. Maar daar staat, heeft hij in staan dat de schuldenberg in Amerika harder groeit dan het GDP. Ja, op termijn moeten ze geld bijlenen natuurlijk. En dan betekent dat die maar oploopt. Nou, dan moet die rente eigenlijk omhoog. Als ze nieuwe obligaties willen uitgeven. Ja. Dus ja, die zien die rente eigenlijk. De algemene opinie is dat die Amerikanen de rente helemaal niet kunnen verlagen. Ja. En hij heeft het wel beloofd, hè, Paul.
Hij heeft gezegd,
we gaan het 3 keer doen dit jaar. Ja. En dan zit iedereen ook nog te kijken hoe die verkiezingen lopen.
Ja.
Dus want je mag het niet doen in de maand voor de verkiezingen, zegt men. Dat mag wel, maar dat is not done.
Ja.
Dan wordt Trumpie boos.
Dat is een
nadeel.
Ik hoop dat iedereen dezelfde fout maakt als voorheen als de rente wel oploopt. En dat is namelijk dat iedereen al die fantastische tech-aandelen massaal verkoopt. Want dan, ik wil ze wel hebben als ze de flink afgaan.
Je wil dat ze omlaag gaan.
Dat zou wel mooi zijn.
Zullen mensen die in dank afnemen?
Ongetwijfeld. Maar als je daarop terugkijkt, denk je toch wel dat een van de hele grote fouten is geweest van de markt aan zich. Toen die rentes omhoog gingen. Om massaal al die best wel mooie aandelen in de verkoop te doen. Dat ging echt met best wel veel geweld. En dat is in best wel snelle tijd weer hersteld. Dus wie weet. Er
zijn van die mantra's die ze hebben op de beurs. Van als de rente omhoog gaat, dan moeten tech-aandelen omlaag. Want hun winsten liggen in de toekomst. Waarom niet van Shell, ligt ook in de toekomst.
Ja.
Het
idee is dat ze natuurlijk harder groeien, dat er meer winst in de toekomst ligt.
Heb je met de discount cashflow. Terwijl de meeste techbedrijven hebben juist heel veel cash.
Ja, plus die rente zit natuurlijk op de financiering. Al een heleboel van die bedrijven zijn financieel hartstikke gezond in de techsector. Dus dat is ook wel iets natuurlijk.
Ja, alright. Nou, we gaan het zien. Volgende week, dan gaan we het eerst eens even over hebben, denk ik, met jou. Door de chip-aandeeltjes heen. En laten we dan maar eens beginnen, Jordi, met ASML. ASML komt woensdagochtend met de cijfers om 7:00. Ik weet niet... Doet Wenning dat nog of is hij dan op pleiten?
Hij is er wel nog bij. Dat heeft hij in ieder geval gezegd. Dat hij volgens mij nog wel bij de earnings call in ieder geval erbij zit.
Gaat
hij
handje vasthouden van zijn opvolger?
Geen idee. Maar hij doet soms ook natuurlijk altijd die video die er 's ochtends bij zit. Dus ik neem aan dat hij die dan niet doet.
Ja, met die Leo nog wat van de RTL die dan de vraag opleest.
Ja, precies.
Nou, ik moet wel zeggen. Bij jou ook doe.
Klopt. Alleen moet ik zeggen, is 's ochtends wel heel prettig dat je ook gewoon even iemands gezichtsuitdrukking ziet, zijn verhaal in plaats van alleen een persbericht. Maar hij is er denk ik wel nog bij.
Oké. Nou, dat zullen we zien. Laten we eens even kijken, Jordi. Waar ga je op letten en wat verwachten we eigenlijk?
Nou, de cijfers zelf, hè, die zijn meestal niet heel spectaculair. Want nou, ASML weet zelf eigenlijk al wel wat ze het huidige kwartaal natuurlijk afleveren. Dus ja, er zit meestal weinig spanning tussen. Volgens mij is de verwachting 5 tot 5,5 miljard aan omzet. Okay. Alleen ik kijk met name naar de order intake. Mm-hmm. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Met name omdat je het vorige kwartaal hebt gezien dat er toch redelijk tegen de verwachtingen in één keer een record order intake van 9,2 miljard was.
Ja.
Terwijl die twee kwartalen daarvoor was het juist echt relatief zwak. Volgens mij 2,4 miljard en daarvoor was het ook niet heel veel. Nee. Dus in één keer, in relatief korte tijd is dat snel omgeslagen.
9,2 miljard in het eerste kwartaal, hè? En wat is hun omzet
ongeveer? In het vierde kwartaal.
Oh ja, in het vierde kwartaal. Ja, precies. En wat is hun omzet ongeveer per kwartaal? Iets van 6,5, 7 of zo?
Ja, zoiets toen. Ja.
Ja, en dat wordt nu iets minder. En de verwachtingen voor wat
Nou, wat wel interessant is dat de consensus order intake voor dit kwartaal is 4,5 miljard.
4,5? Dat is niks.
Is niet niks. Is wel redelijk wat.
De helft van afgelopen kwartaal?
Ja, het is een stuk minder dan eerst. Ik denk zelf dat die wellicht positief kan gaan verrassen. Was deze week ook een analist van JP Morgan. Die zit een beetje op hetzelfde lijntje. Die zegt ook, dat moet minstens 5 miljard worden. En ik heb de earnings call van ASML vorige keer, inmiddels denk ik wel 8 keer gelezen tegen deze tijd. En daar lees je eigenlijk ook wel een aantal dingen waarvan ik denk, H1 kan best wel eens mooi worden voor wat betreft de orders. Mm-hmm. Er zit nog echt een heleboel aan te komen. Met name omdat vorige keer natuurlijk de verrassing was in die order intake dat bijna de helft uit de memory markt kwam. Oftewel geheugenchips. Ja. Heeft natuurlijk te maken met ontwikkelingen omtrent kunstmatige intelligentie. High bandwidth memory, dat wordt massaal opgeschroefd. Zien we ook als we kijken naar de koersen van bijvoorbeeld Micron in VS. Loopt echt heel hard op. SK Hynix in Korea doet het heel goed. Heeft daarmee te maken. Zag ASML vorig kwartaal duidelijk terug in het orderboek. Want je moet je voorstellen, die lead times zijn 12 tot 18 maanden. Dus die machines die dan besteld worden, zijn eigenlijk pas voor over een jaar tot anderhalf jaar. Ik denk dat er nog wel wat moois aan zit te komen. Dus ik ben heel benieuwd naar die order intake.
Ja. Zullen we een weddenschapje doen, even order intake? Ik neem hoger.
Hoger dan?
Dan die 4,5.
Ja, nee, dat heb ik ook, Nico. Dus dan zitten we allebei in dezelfde weddenschap. Oh, ja, dus dat is moeilijk.
Dan doen we Albert lager.
Albert bellen.
Albert lager. Dan zetten we Albert op 3 miljard.
Albert zegt 2.
Ik kan die alvast gebak meenemen. we zullen het zien. Ja. Maar hoe verklaar je dat verschil dan van afgelopen het vorige kwartaal 9,2 miljard. Mm-hmm. En verwachten ze nu maar de helft. Is dat omdat bijvoorbeeld de Chinezen niet meer bestellen? Of dat die extra besteld hebben vorig kwartaal? Want ik vind best wel verschil.
Hoe je het best in perspectief kunt plaatsen is die twee kwartalen daarvoor. Dat order intake relatief zwak was. Ja. Was eigenlijk het verhaal van de industrie herstelt nog niet echt. Dus dan zijn afnemers, denk aan TSMC, Intel, Samsung. Die blijven relatief voorzichtig. Want die willen natuurlijk eerst zien signalen uit de industrie dat die markt aantrekt. Dat is één. Mm-hmm. Dus dat cyclische herstel was toen nog niet heel duidelijk in zicht. Afgelopen kwartaal is dat in relatief korte tijd toch wel veranderd. Dat die markt best wel snel duidelijk is hersteld. Verwachtingen beter zijn geworden. Plus het hele kunstmatige intelligentie verhaal, waardoor die capaciteit omhoog gaat. Wat krijg je er nou nog bij? Dat is dat een heleboel nieuwe chipfabrieken natuurlijk online moeten komen. 2025, 2026.
Ja, okay.
Die bestellingen moeten nog voor een groot gedeelte komen.
Dat zegt Wennink, nieuwe machines hebben.
Zegt Wennink eigenlijk in de earnings call vrij duidelijk. Van, er zijn nog een aantal, in ieder geval de logic side. Niet de memory chips, maar de andere kant. Ja, daar zijn nog een aantal grote klanten. Die hebben nog geen bestellingen geplaatst. Dus ASML was vorige keer zelf ook wel redelijk positief. Dat is inmiddels...
Je niet een keer gaan bestellen dan? Met een levertijd van anderhalf jaar.
Ja, dat is het verhaal. Dus H1 moet voor wat betreft orders wel ook weer een mooie eerste jaar of worden. En natuurlijk, afgelopen 3 maanden is het sentiment in de sector denk ik wel een stuk verder verbeterd.
Ja.
Vorige keer was ASML redelijk conservatief voor wat betreft de outlook. Want weer 2 kwartalen daarvoor was het verhaal natuurlijk transitiejaar. Wacht het even af, noem maar op.
Oh ja, dit jaar een transitiejaar.
Transitiejaar. En het verhaal is natuurlijk dat in 2025 die groei dan significant moet worden.
Ja.
Die is natuurlijk gebaseerd op inderdaad die nieuwe chipfabs, maar ook op dat herstel van die cyclische sector. Mm-hmm. En natuurlijk seculiere groeitrends, waaronder AI. Ik denk dat het de afgelopen 3 maanden alleen maar positiever is geworden. Dus de kans bestaat ook wel dat de toon van ASML een stuk positief gaat worden.
Ja.
Maar goed,
je verwacht misschien wel een outlook verhoging dan?
Misschien niet.
Vervolgend, of dat ze met iets meer zekerheid kunnen zeggen hoe het volgend jaar eruit ziet.
Ik denk dat de toon een stuk positiever gaat zijn. En ik ben gelukkig niet de enige. Analist van JP Morgan die ik net zei, die zegt van 5 miljard in plaats van 4,5 miljard.
Okay.
Die heeft ASML ook op de Positive Catalyst Watch staan. Oftewel een aandeel dat op de kwartaalcijfers mogelijk positief kan reageren.
Ja.
Dat is een analist die zie je in alle earnings calls van zo'n beetje elk chip aandeel wat je maar kan verzinnen. Die is echt heel goed.
Ja.
En stelt ook altijd hele goede vragen. Okay. Dus ik heb hem redelijk hoog zitten.
Ja.
Dus ik kijk uit naar woensdag, Nico.
Maar ik moet zeggen, ASML is al wel behoorlijk opgelopen. Ik zat net even dat te kijken. 33% dit jaar. Dat stond begin bij januari stond er 680.
Ja.
En nu 915. Dus ja, wat is dan, als jij zegt van ik verwacht misschien wel een positieve reactie.
Mm-hmm. Ja, dat kan een deel natuurlijk.
Zo op 1000.
Ja, dat kan natuurlijk een deel ingeprijsd zijn. Hè. Dat is natuurlijk iets wat lastig in te schatten is. Dus dat is natuurlijk redelijk subjectief ook. Maar vorig kwartaal was het ook zo. Dat was de aandelenkoers de 3 maanden voor de cijfers ook redelijk hard opgelopen. En toen kreeg je de grootste stijging ooit op de dag van de cijfers. Ja. Dus het hoeft natuurlijk niet meteen iets te zeggen. Maar, maar moet je zeker wel meenemen. Het is ook geen garantie. Nee. Je weet nooit hoe zoiets...
Toen was ASML natuurlijk afgelopen jaar duidelijke achterblijver vergeleken bij ASMI en BESI.
Ja.
En nu is eigenlijk de rol een beetje omgedraaid. Als ik zo kijk naar die koers, en misschien is het goed om daar ook even bij stil te staan met jou. Dat ziet ASMI ligt eigenlijk heel erg goed. Ik zag vandaag een bericht dat ze, ondanks dat het heel goed gaat, toch 39 man eruit gooien in Almere, bij jou om de hoek. En dat omdat ze een fabriek beginnen in Singapore.
Ja.
En, maar die koers ligt eigenlijk heel erg goed. Terwijl BESI ligt na die afstort van een paar weken geleden, herstelt nog niet heel erg. Hoe zie je dat nu?
Nou ja, goed, is toen een kwart van de koers afgegaan op dat nieuws van enige vertraging omtrent de adoptie van hybrid bonding in de memorymarkt. Dat 25% van de koers is relatief stevig als je dan de financiële impact daardoor doorrekent. Nou, deze week kwam ook weer positief nieuws uit de hybrid bonding markt, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Samsung heeft de eerste sample, oftewel de eerste testversie van 16-laagse DRAM's, hybrid memory, hebben ze online geplaatst. Mm-hmm. En daarbij gebruiken ze hybrid bonding. Oftewel, signaal dat die adoptie echt wel gaat komen. Hè.
Ja.
Consensus in de chipsector was eigenlijk wel, dat is technologisch noodzakelijk als je op een gegeven moment naar 16 lagen van die DRAM's gaat. Maar dat Samsung daarmee komt, is natuurlijk weer een bevestiging van dat gaat ook echt wel gebeuren. Dus die koers, dat is ook niet echt een trigger geweest waardoor die wel weer echt heel hard zou moeten herstellen natuurlijk. Maar year to date denk ik 5% of zo.
Ja, BESI ook zit 143 nu. Ja. Even kijken in mijn dashboard hier. Even kijken hoor. Oh, ja, plus 5%.
Plus
5%, 143. Maar het ligt niet, je zegt van, er zit daar een vraag in. Dus men is toch wel een klein beetje afwachtend nog in deze.
Vorig jaar is er 140% bijgekomen. Moet ook wel enigszins in perspectief natuurlijk.
Ik weet dat die dingen op 1,5 euro stonden of zo.
1,5 euro?
Ja, dat was voor jouw tijd, denk ik.
Dat was denk ik heel erg voor mijn tijd.
Ik heb ze ooit nog eens een keer gepitcht bij Hollandse aandeelavond van de IEX. En toen waren ze ook zo afschuwelijk hard omlaag gegaan. Toen stond er 16, 17 euro. En toen zeiden ook, we denken wel dat het weer omhoog gaat. Maar dat duurt ook nog wel even. Maar uiteindelijk gaat inderdaad enorm hard omhoog en omlaag. Ja. En eigenlijk is nu de eerste keer dat ze die cyclus een beetje hebben overgeslagen vorig jaar. Hè? Dat in één keer doortrokken naar, zeg maar, van de hybrid bonding komt eraan. En dat het nu is ingeprijsd.
Ja. Ik ken ook nog een Seeking Off artikel van Ede Nico over ASM. En toen stond het volgens mij 20 of 40. Ik heb die laatste keer gezien in het Engels.
Ja,
dat is echt... Als je
2014. Ik had echt een visie.
Ja, er stond wel een buy. Dus,
ja, ik niks meer gedaan.
Er stond een buy.
Nee, ik had ze vroeger op 14 euro of zo.
14 euro.
En toen ging het naar 18, 19. Ik denk, mooi ritje gemaakt.
Ja.
Nu staat er 600.
Ja.
Af en toe denken we beter aan het donker lastig, maar goed. Maakt niet uit. Misschien heel goed, want we krijgen ook wat. We krijgen af en toe vragen. Ja, je zult het niet geloven. Maar, en mensen die vragen ook. Kun je tegen. Zo erg is het al. Ze vragen aan mij. Kun je aan Jordi vragen wat hij hiervan vindt? Dus Jordi, bij deze. Over Intel bijvoorbeeld. Mm-hmm. Intel was wat. Voor mij wat negatief nieuws de laatste keer. Ik weet wat er precies aan de hand was. Maar jij volgt dat, misschien even goed om daarop in te zoomen, niet al te kort. We hebben een uitgebreide video ervan gemaakt, maar even kort daarover aanstippen.
Mm-hmm. Nou, recentelijk heeft Intel een online Foundry evenement georganiseerd. Hè. En goed om te vertellen is dat Intel heeft 2 à 3 jaar geleden compleet nieuwe business strategie aangekondigd onder de nieuwe CEO Pat Gelsinger. En dat is eigenlijk het businessmodel om te gaan concurreren met TSMC. Oftewel om de chipproductie open te stellen voor derde partijen. Dus zoals TSMC dat doet, maken eigenlijk alleen microchips voor Nvidia, Apple, AMD, Qualcomm, verzin het maar. Nou, Intel wil dat nou ook gaan doen. En dat is al enige tijd bekend. Maar ze hebben dus met terugwerkende kracht de financiële gegevens van de business online gezet over 2021. Nee, over 2021. 21, 2023.
Ja. Oh, en, ja, dat verhaal. Oké.
Ja, en ja. Ze hebben de P&L van de traditionele business, Intel ja. Products, en de P&L van Intel Foundry. Nou, die willen ze nou afsplitsen. En die hebben ze met terugwerkende krachten, hebben ze daarvoor de rapportages hebben ze online gezet.
Ja.
En daaruit bleek dat het operationele verlies in 2023 voor de Foundry, oftewel voor de chipfabrieken,
7 miljard of zo?
Lag op 7 miljard. Oh. Nou, dat is echt heel veel.
Klein bier.
7 miljard. En een jaar eerder was het 4 miljard. Dus het is ook nog eens toegenomen.
Gaat niet helemaal goed.
Daar leek de markt enigszins van te schrikken. In die zin dat het wellicht nog wat langer kan gaan duren voordat dat hele strategische plan van Intel ook winstgevend gaat worden.
Ja.
Zelf mikken ze op break-even tussen 2027 en 2030. Dus eind van dit decennia.
Zo ver weg.
Maar als je dat dan ziet dat operationele verlies oploopt, dan schrikt de markt gewoon. En Bernstein die kwam met redelijk pessimistische titel, maar die zei van there's no reason to be here until 2030. Oftewel, zoals Albert...
6 jaar kan je gaan wandelen.
Zoals Albert zou zeggen, we kijken even een deukje verder tot die tijd.
Heel goed. Als je er meer over wil weten, we hebben een video online staan, alleen voor ons leden, dan moet je gewoon lid worden eerst. Maar dan kan je die zien. Ligt Jordi het uitgebreid uit dan nog hier zelfs. En Jordi, misschien ook heel even kort over Infineon. Infineon, wat is Saloos? Dat doet niet helemaal mee met de... chip rally.
Mm-hmm.
En dan zeg ik het vriendelijk. Maar wat is daar los?
Ja. Nou ja, goed. Je hebt chips in allerlei soorten en maten, om het zo maar te zeggen. Infineon is een producent van power semiconductors. Oftewel chips gericht op vermogen en elektriciteit. Dat zijn hele andere soorten chips dan bijvoorbeeld de microchips van Nvidia. Gericht op rekenkracht of Intel of Micron, de geheugenchips. Ja,
ik kan mij alles uitmaken.
Oké, bij deze.
Maar ik geloof je. Ja, tuurlijk.
Maar in ieder geval, waarbij moet je dan denken? Denk aan de elektrische auto. Okay. Denk ook aan de energietransitie. Hè? Het omvormen van elektriciteit, energieefficiëntie. Dat zijn allerlei thema's die heel belangrijk zijn, die actueel zijn. Daarvoor heb je die microchips nodig. Wat is het verhaal? Die hele sector die blijft eigenlijk redelijk achter sinds begin dit jaar. Niet alleen Infineon, ook ONSemi, ST Micro, Electronics, zie je eigenlijk het soortgelijk koersverloop, 10-15% lager.
Okay.
En dat komt eigenlijk omdat gewoon de sector momenteel te maken heeft met voorraadcorrecties. Economie die afkoelt, prijsverlagingen.
Die zitten dus niet in de datacenters, want ik bedoel, de AI is allemaal datacenters nu, toch?
Nou ja, op lange termijn zeker wel. Want ook voor datacenters, we hebben het hier op kantoor ook over gehad, over de energieefficiëntie en de energiebehoefte daarvan.
Ja.
Dat is wel redelijk belangrijk, zeker in de toekomst. Alleen voor de omzet is het op dit moment een klein gedeelte. Het is met name automotive, de helft van de omzet. Die sector is wel aan het afkoelen. Blijft toch cyclisch. Hè? We hebben Tesla gezien deze week met tegenvallende cijfers. Mobileye winstwaarschuwing begin van het jaar. Je ziet het eigenlijk overal wel.
Dat is moeilijk.
Ja, en wat je hebt gezien is dat een heleboel autoproducenten in corona last hebben gehad van supply chain issues.
Mm-hmm.
Dus er was een tekort aan microchips. Hè? Tesla heeft productie stil moeten leggen. Ford heeft dat moeten doen. Toen was iedereen doodsbenauwd dat ze geen microchips meer zouden hebben. Als de economie weer wat zou herstellen. Hebben ze veel te veel gekocht. En nu zie je daar de voorraad afbouwen. Van. Maar goed, ik denk dus lange termijn...
Je moet ze even doorheen en die voorraad afbouwen en dat komt er wel weer. Ik had nog wel een vraagje over die datacenters, maar misschien dat je daar iets over kan zeggen. Ik kreeg een mailtje van Janus Henderson, geen familie van die jongen die bij Ajax mislukt is. Maar dat is een vermogensbeheerder, maar die zei van dat datacenters, dat die last krijgen van elektriciteit. Dat er te weinig elektriciteit is. Dat is nu in Nederland al ziet, het is overal in Europa. Bedrijven moeite hebben om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet. En dat die datacenters gaan uitbreiden. Die hebben natuurlijk meer energie nodig. Tenminste, dat neem ik aan. Maar dat daar tekort aan is. En heb je daar iets over gehoord of gelezen? Of kan je iets over zeggen?
Niet specifiek over dat. Alleen kan me dat wel voorstellen. Dat die datacentergroei die gaat wel redelijk hard. Hè? En zeker door kunstmatige intelligentie is dat denk ik wel in een groeiversnelling gekomen. Dat de infrastructuur dan nog niet helemaal op voorbereid is. Dat geloof ik wel. Ik heb wel een hele uitgebreide en overigens heel interessante analyse gelezen over het totale energieverbruik voor datacenters. De verwachting daarvoor voor de komende decennia. En er wordt uiteindelijk geschat dat het op ongeveer 5% van het wereldwijde energieverbruik kan komen te liggen. Dus dat
is
best wel...
Dat is een stuk meer dan nu, neem ik aan.
Ja, een stuk meer. Je hebt verschillende scenario's en het is heel lastig inschatten. Maar je merkt wel dat het echt een substantiële energieverbruiker gaat worden.
Moeten ze de panelen op dak leggen. Gewoon zonnepanelen op dak leggen.
Ja, dat wordt ook gedaan. Hè.
Ik bedoel, zeggen tegen Facebook.
Ja, Ja. Maar energie en datacenters is echt heel actueel. Ook het koelen ervan. Hè. Dat gebeurt vaak met water, zulke dingen. Dus,
maar dat zijn ook dingen waar je op kunt inspelen. Want dat is met AI bijvoorbeeld. Supermicro, die levert dan die computers. Maar dan moet ook inderdaad van die cooling dingen. Van die,
Ja, Supermicro is een heel actueel voorbeeld. En een heleboel mensen in de beleggingswet. Ook een kameraad van Albert. Die spreken we ook regelmatig hier. Die zoekt eigenlijk naar allerlei industrieën. Wat een soort tailwind wordt van AI. Ja. Van hoe kan ik nou van AI gaan profiteren zonder Nvidia te kopen. De hele logische aandelen, zeg maar. Want er komt natuurlijk een heleboel meer bij. Kijk, jij zegt Supermicro, dat is een voorbeeld. Maar goed, er vallen nog een heleboel andere voorbeelden te verzinnen.
Ja. Wil je niet meer over Supermicro beginnen? Want het is bij mij een open wond.
Is die gedaald, ja?
Ik had ze. En toen dacht ik van, dat werd toch wat een spannend. Ik doe ze eruit.
Ja.
En toen kreeg ik dezelfde avond nog er kwam er een bericht door dat ze in de S&P kwamen.
Oei, dus 13%. Ging wel,
Maakt niet uit.
Dat kan je niet weten natuurlijk.
Shit happens. Goed, nou genoeg over chips denk ik. Of hebben we nog geen vergeten? Nee, ASMI nog even. ASMI, hoe gaat het daar?
Niet zo heel veel specifiek nieuws, denk ik. Koers is ook redelijk stabiel na de vorige keer.
Ja, dat ligt heel stabiel eigenlijk, rond die 580, 900 euro. Oké, nou, verder niks aan dan. Ander technologieaandeel, dames en heren. Philips, groot nieuws deze week. Groot nieuws, Jordi, want de koers ging 6-7% omhoog. Maar uur later stond ook alweer unch. Mm-hmm. Dus, maar goed.
Wat was het?
Ze hebben een deal met de FDA in Amerika. Die hadden ze al. Hebben ze op 29 januari al bekendgemaakt. Alleen die moest nog door de rechter bekrachtigd worden. En die deal, daar staat eigenlijk in hoe ze uit de ellende komen. En dan het is eigenlijk uit de ellende deel 1, zou ik maar zeggen. Dus ze mogen nu die apneu-apparatuur, die mogen ze niet meer verkopen in Amerika. Mm. Maar ze maken ze wel in Amerika. Ze mogen ze nu wel exporteren. En ze mogen ook bepaalde onderdelen leveren aan mensen. Er zijn miljoenen Amerikanen die zo'n ding om hebben s'nachts. Mm-hmm. Ze mogen wel reserveonderdelen leveren. En er staat eigenlijk in die deals staat een soort roadmap. Hoe ze dan weer helemaal op orde komen. Dus hoe ze dan straks ook weer die spullen in Amerika mogen verkopen. En het was wel belangrijk dat die rechter zei van dat is oké op deze manier. Dus ze kunnen nu in ieder geval aan de slag. En dan schat ik zo in, dat wilde zelf niet zeggen. Maar ik denk dat het 1 tot 2 jaar, misschien iets langer, duurt voor ze dan weer helemaal up and running zijn. En als alles goed gaat, hè, want ze moeten natuurlijk wel compliance technisch van alles laten zien. Zal procedures gevolgd moeten worden enzovoorts. Voor ze dan in ieder geval in Amerika die dingen weer mogen verkopen. Dat zal de grootste markt zijn, neem ik aan, voor die apneu-apparatuur. En de tussentijd mogen ze wel exporteren en de reserveonderdelen verkopen, maar niet de originele spullen in Amerika verkopen. En daar komt natuurlijk nog bij, en dat zit hier niet bij, maar die schadeclaims die er allemaal nog aankomen, die nu lopen, die advocaten in Amerika zijn aan het verzamelen, dat is iets anders en dat staat er eigenlijk los van. Dus
natuurlijk ook nog.
Ja, je zag het aandeel wel even omhoog gaan, omdat ze zeiden van, het heeft geen impact op onze Outlook, maar dat was ook onzin, want die Outlook, het was al ingevoerd in de Outlook in januari al. Toen hadden ze al gezegd van, als die deal, die rekenen we mee, en nu zeiden ze opnieuw, we rekenen mee. Ja, dat wist ik al. Ja. Dus er was niks nieuws.
Okay. En je hebt een manier om aandelen Philips te kopen bij de korting, toch?
Ik heb een idee. Ik heb een idee, want ik ze staan 19 euro. Dus ik verkoop ze op 19 euro en ik koop ze op 11 euro terug.
Hoe doe je dat?
Dat kan. Ja, dat kan gewoon.
Ja, leg maar.
Dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Dan moet je lid worden.
Dan moet je lid worden.
Lid worden van de aandelaar.
dan krijg je de Ferrari bij.
Het is super simpel. Je krijgt een Ferrari bij en ook een Volkswagen. Nee, een Fiat. En je mag naar Juventus. Nee, dat is even geintje. Maar vandaag kwamen toevallig de cijfers van Exor uit. Mm-hmm. Exor. En Exor die heeft zich vergrepen aan Philips. Die hebben 15% van die aandelen gekocht. Mm-hmm. Op gemiddeld, ze hebben 2,8 miljard betaald voor die 15%. Dus gemiddeld 20,5 ongeveer betaald.
Oh, dat valt wel mee.
Exor staat natuurlijk op de Nederlandse beurs, dames en heren. En die staat met een discount. Ik kan het nu wel zeggen, met als hopen erbij mogen we nooit een discount zeggen. Maar nu wel. Die staat met een discount van 40%.
40%.
Dus 15% van de aandelen Philips, die kun je krijgen op 1,9 keer 4. Hoeveel is dat? 3,8, 7,6. Mm-hmm. Kom ik op 12 euro ongeveer uit. 11,5, 12 euro. Kun je gewoon krijgen. Kun je gewoon kopen.
Ja, dan krijg je dan discount van Philips.
Niet verder vertellen thuis, want het is echt het geheim van de smid. Maar zo heb ik nog wel een paar aandeel. Maar met name Philips, spot goedkoop op. Ook leuk van Niels, want die heeft ze verkocht op 12. Die kan ze weer terugkopen dan. Dus, maar goed, maakt niet uit.
Wil je Tencent met een discount, Nico? Een leuk idee. Tencent met een discount.
Tencent, maar dat is ook misschien goed dat we het daar nog even over hebben. Tencent, want hoe staat het mee met die Chinese aandelen? Gaat dat een beetje de goede kant op?
Nou,
hij was in China toch, Roy Jacobs?
Oh ja,
klopt, vertelde jij.
Klopt, ja. Ja, nee, 4 april volgens mij was de CEO van Philips, Roy Jacobs, die was met de vice president van China in gesprek over de sector digitale gezondheidszorg en de relatie.
Was hij mee met Mark Rutte of zo, of niet?
Nou, dat weet ik niet.
Dat was er ook toch? Die stond met Xi Jinping op de foto.
Ja, maar die was er voor ASML, die, denk ik, met name. Iets minder voor Philips. Maar ja, Philips zelf, China is natuurlijk een redelijk belangrijke markt voor hun.
Ja. Dus kunt zeggen, we founded ASML.
We founded ASML. Ja, dat had gekund, ja. Maar was schijnbaar een best wel uitgebreid gesprek daar. Er staan ook allemaal video's op Twitter en Chinese nieuwsmedia. Daar is best wel een big deal.
Ja.
Dus van het Philips hoorde je er niet zo heel veel van. Maar,
is natuurlijk best een grote markt voor hun. Ik neem aan met de vergrijzing daar en zo. Dat zei de apparaten die ze leveren aan die ziekenhuizen. China, best een grote markt, neem ik aan.
Ja, lijkt mij ook. Dus wel opvallend, hè, dat er zoveel speelt.
Right. Even kort over de Chinese aandeel, want ik moet zeggen, ik volg het niet meer zo. Ik zie wel dat Tencent staat inmiddels weer op 312 alweer vanochtend. Weet je dat toen waarom ging het eigenlijk zo omlaag toen? Was er ook aan de hand? Iets met dat ze minder games mochten uitgeven, zo. Er stond in één keer 270.
Nou ja, een heleboel zaken die spelen aan. Dat de economie in China natuurlijk met name door die lockdowns een behoorlijke tik hebben gekregen. Toezichthouder die optreedt en in name de gamesector een heleboel hoofdpijn heeft veroorzaakt voor de onderneming. Ja. Nou, Tencent heeft eigenlijk die 1,5-2 jaar aangegrepen om juist in te zetten op winstgevendheid, op marges verbeteren en voorbereiden op het moment dat de omzetgroei wel weer aantrekt. Hebben ze eigenlijk heel goed gedaan. En je ziet nu de laatste keer bij de cijfers in maart dat groeit eigenlijk nog wel redelijk. Groei komt weer een beetje terug. Toch niet echt fantastisch, maar het lijkt erop dat het ergens achter de rug is. En wat meespeelt, denk ik, is dat je hebt een heel lange soort long India, short China. Gezien op de beurs. Hè? Die trade lijkt een beetje te draaien. Dat men nu toch weer voorzichtig wel een beetje naar China durft allokeren. Alleen blijft natuurlijk lastig.
Ja. Ik zag ook dat Apple, dat die nu een van de 7 iPhones die ze maken, die wordt nu in India gemaakt. Hè? Dus die zijn ook heel langzaam maar zeker aan het overstappen. Tim Apple was in China. Tim Cook moet ik zeggen. Die was in China onlangs. Hoe kijk je daar tegenaan? Dat soort bedrijven als Apple... Magnificent Seven, maar valt er een beetje uit. Je weet wat mijn bias is natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar,
je ziet dat Apple, de hele supply chain zit in China. Dat willen ze nou naar India halen met name, maar ook andere landen omringend daar. Alleen dat is niet iets van natuurlijk over één nacht ijs gaan. Dat is echt een behoorlijk project. Maar dat is wel iets wat speelt, hè? Zeker geopolitiek. Men wil gewoon minder supply chain afhankelijkheid van China hebben. En vice versa overigens, hè? want de Chinezen willen voor bepaalde sectoren willen ze precies hetzelfde.
Maar ik moet zeggen, die Chinezen lopen nu toch wel behoorlijk terug te pesten.
Nou ja.
Sowieso met die iPhone natuurlijk, wat nu een stuk minder wordt. Mm-hmm. Ik las laatst, ik heb dat toen gebruikt bij Links, maar ze zijn nu de nummer 4 in China qua smartphone.
Ja.
Vivo, en die namen die ken ik helemaal niet. Die jij hebt die ook waarschijnlijk.
Je hebt Xiaomi. Je hebt Oppo, je hebt er nog een heleboel. Xiaomi.
Xiaomi.
Je hebt Oppo, je hebt er nog wel een heleboel. Alleen met name wat het moment is geweest in China is dat de nieuwe Huawei Mate Pro 60 of zo op de markt kwam. En dat was met een lokaal gemaakte, uit mijn hoofd, 5 nanometer chip.
Mm-hmm.
En dat was eigenlijk voor het eerste teken dat China liet zien van, hey, zie je wel, ook zonder EUV-machines kunnen wij zelf geavanceerde microchips maken.
Ja.
En dat was een soort, voor China toch ook wel een beetje nationalistisch iets. Hè? Kijk, 4 jaar lang restricties in de chipsector. Ja. Amerika die pest ons. En je moet je ook voorstellen dat kan daar wel zo gezien worden. Hè? Zeker door de jongere generatie. Die zien dat natuurlijk ook. Die krijgen dat ook mee.
Ja.
En het was toch een soort vuist van, zie je wel, wij kunnen zelf ook gewoon een geavanceerde smartphone maken.
Ja.
Dus die is behoorlijk populair. En dat is ook iets wat ik verwacht dat gaat doorzetten de komende tijd met nieuwere modellen. Met name die jonge generatie. Die heeft toch iets minder met buitenlandse merken. Die vinden binnenlandse merken ook gewoon prima. Wordt natuurlijk ook vanuit de overheid wordt dat gestimuleerd. Ja, hè, van,
ambtenaren mogen dat niet meer. Er zijn een hele hoop ambtenaren daar.
Ja, maar ook gewoon het sentiment van koop lokaal, koop Chinese merken. Laat Amerika links liggen.
Hollandse waar.
Maar het is ook in de autosector. Een BMW en een Mercedes bijvoorbeeld zijn echt statusmerken geweest in China. Is het nog steeds wel een beetje van, kijk, een luxe, dure Europese auto. Maar als je ziet wat er nu aan Chinese elektrische voertuigen op de markt komt, dat is kwalitatief, is dat ook echt gewoon hoogwaardig. Zeker in vergelijking.
Heb je Porsche gezien?
Die nieuwe Xiaomi Taycan,
Dat is even goed leuk om te vertellen, want die maken niet alleen telefoons. Die hebben gedacht, we gaan ook auto's maken.
Ja.
Dat lukt, kijk, wat Wat Apple niet lukte, want die wilde auto's maken, die zijn ermee gestopt, is zo'n telefoonboer uit China, die ging auto's maken en dat lukt wel. En die hebben een fantastische auto gemaakt, tenminste als je de plaatjes ziet, en die lijkt gewoon op de Porsche Taycan.
Ja, alleen dan kost die 30.000 euro in plaats van 120.
Ja.
Dus hij is 4-5 keer zo groot.
Nou, laat alleen bestellen.
Ja. Ja, nee, en als je het ziet, kijk, eerst was het allemaal nog een beetje van, we geloven niet echt dat dat daar kan, hè, maar zelfs Musk heeft zich erop verkeken. Die heeft een jaar of 5 à 10 geleden gezegd van, we maken ons geen zorgen over BYD. Het is no competition.
Nee.
Nou, kijk eens wat er nu is gebeurd.
Ja.
De elektrische markt wordt gedomineerd door China. En dat is daar ook gewoon overheidsprioriteit nummer 1.
Ja.
Dat is allemaal heel actueel.
Ja, BYD, die gaan we nog wel zien. Want die zijn ook hoofdsponsor van het EK straks in Duitsland. Dus daar word je mee doodgegooid.
Echt, ja?
Ja, dan worden die spelers gewoon heen en weer gereden met zo'n BYD. Dus zul je overal een beeld zien. Dus die gaan dan echt een mega reclamecampagne starten. En je hebt ook in Amsterdam zag ik de Zeker. Best een mooie auto ook. Die staat in dat oude V&D-gebouw. Hebben ze een showroom. Je hebt natuurlijk Polestar nog. Ik weet niet hoe het daarmee is, maar het aandeel doet het niet zo geweldig. Veel van die aandelen hebben het wel zwaar gehad. Hè. Ik hoor wel eens af en toe mensen over NIO klagen. Ja. Dat weet ook maar niet.
Je hebt een heleboel toetreders op die markt gezien en niet iedereen gaat het redden. Laatst was ook een rapport dat er komt gewoon consolidatie uiteindelijk. Wat voor Europa denk ik wel een ding is, wat ik zelf in ieder geval persoonlijk heel interessant vind om te volgen, is dat je ziet nu ook al geluiden van de toezichthouder in Europa van, wij willen die Chinese auto's gaan weren op de Europese markt. Want die worden met staatssubsidie goedkoper op de markt gegooid dan onze eigen Europese spelers. Ook in vergelijking met Amerikaanse spelers. Nou, je hebt ook het cybersecurity risico, hè. Bijvoorbeeld de overheidsambtenaren in China mogen niet in een Tesla rijden, omdat daar een camera in zit, omdat daar een microfoon in zit, omdat er gevoelige data kan worden gedeeld.
Maar dat mag daar ook niet. Dat zeggen we ook van de Chinezen.
Ja, nee, andersom.
Dat zeggen zij ook van ons.
Ja, nee, ik denk ook terecht, hè. Ja. Ik bedoel, het is niet één kant op. Maar zeker met een auto die steeds geavanceerder wordt, zelfrijdende auto uiteindelijk, komt steeds meer intelligente apparatuur en steeds meer data. Dus ik denk dat dat kan nog wel eens een behoorlijke strijd worden, denk ik.
Oké. Nou, tot zover de afdeling China. Dan gaan we door naar Fagron. Fagron, heb je die cijfers gelezen?
Ik las uitstekende omzetgroei, Nico. Dus,
wie is daar? Fagron, die gaan we meteen overslaan. Dat ziet niemand. Nee, maar Fagron, heel goed cijfers. Verhaal, toch? 15% omzetgroei. En een echt wel een aandeeltje wat is achtergebleven. Dus ze hebben een outlook afgegeven eerder dit jaar al. Dat ze verwachten voor dit jaar een noemen ze dan high single digit. Ja, zeg gewoon 8%. Maar goed, tussen de 7 en 9. 8 dus. Omzetgroei. En ze zitten nu het eerste kwartaal al op 15. Nou, dat is natuurlijk bij de afwachten hoe dat gaat. Maar in Amerika zijn ze aan het opschalen met de fabrieken. Ze hebben van mijn fabriek in Boston. Dat gaat heel goed. En dus er zit wel iets meer in het vat. Het is een beetje een achterblijvertje. Stond vandaag ook 5-6% hoger. Dus als je die binnen kan krijgen op 17,5, moet je het niet nalaten, zou ik zeggen.
Ja, ik vond jouw verhaal over dat Eli Lilly vond ik was een stuk interessant, Nico.
Dus, oh ja, Eli Lilly. Afslankpillen. Ja, maar jij bent toch niet zo dik? Dat heb jij helemaal niet nodig.
Ja, ik heb ze niet nodig. Maar schijnbaar zijn een heleboel mensen die het wel prettig vinden.
Ja, nou, dat is wel leuk. We hadden hier vorige week bezoek van, hoe heette die boys, van de Future Investors.
Oh ja.
Die twee broers. Tweeling. Ik wist trouwens niet dat een tweeling was. Ze lijken ook niet heel erg op elkaar of zo.
Ja, nee, maar die andere die heeft haar zeg maar eraf gehaald. Nu lijken ze iets meer
van elkaar. Nou, waarschijnlijk dat ze niet zo erg op elkaar lijken. Ja. Maar goed, dat is wel leuk, want die jongens die timmeren best aan de weg. En die hadden een lijstje gemaakt als dan het Coifin, van wat zijn nou de bedrijven die de komende 3 jaar de meeste winstgroei laten zien. En er stond Eli Lilly bovenaan. Dat is gewoon een farmaceut. Dat is geen AI, wat dan ook. Dus ik denk, wel leuk om daar eens even in te duiken. Want ik ken dit aandeel wel. Vroeger waren ze bekend van de Prozac. Prozac is de antidepressiva, is dat. En dat liep op een gegeven moment heel goed. Maar voor mij is dat nu al... Staat de licentie al af, is dat al vrijgegeven. Dus daar hebben we van mij nu niet zoveel mee. Maar daar hebben ze heel veel geld mee verdiend. Maar nu zitten ze met die afslankpil. En dat is best interessant hoe dat gaat. We kennen natuurlijk Novo Nordisk in Denemarken. Wat ook een fantastisch verhaal is. Want laatst moest de Deense regering... die moesten de BBP naar boven toe bijstellen... omdat Novo Nordisk het zo goed deed.
Okay.
Die zijn bekend van de insulinepillen voor suikerziekte. Maar als afgeleide daarvan heb je ook ze kwamen erachter dat die pillen die ze maken, dat die ook werken voor het afvallen. Nou, en daar hebben ze. Eerst zag je dat mensen die insulinepillen kochten om af te vallen. En daarna hebben ze een speciaal recept van gemaakt. Wegovy heet dat nu. En Eli Lilly is ook op die trein gesprongen. En er zijn een heel aantal andere farmaceuten die willen er ook in. Want in Amerika is dat helemaal wild. En iedereen wil die dingen, want ze willen. Ja, je valt er gewoon 15%. Vanaf en daardoor je krijgt gewoon minder hongergevoel van die dingen. En waardoor je minder gaat eten en je valt af. Dus dat is dat wordt een enorme markt. Er wordt gezegd dat het een markt wordt van zo'n 38 miljard dollar op jaarbasis. Nou, en dan is Novo Nordisk en Eli Lilly heeft nu ook een medicijn. Die is in december goedgekeurd. Had meteen al 200 miljoen omzet in één maand. Dus dat moet een enorme groeimotor worden. En je weet, hè, met die farmaceut, als het één keer loopt, dan hebben ze een aantal jaren hebben ze een patent erop. Het kan ook niemand, dit is wel een concurrerend middel, maar die bedrijven in India, zoals de Teva en dergelijke, die mogen die medicijnen nog niet namaken. Dus daar kunnen ze een aantal jaren heel veel geld mee verdienen. Ja.
Daan is ook een dik dividend, of dat niet?
Dik dividend, nee. Goed, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het. Nou ja, het gaat nu natuurlijk vooral in groei. Maar ze kunnen best een dik dividend betalen. Het is in ieder geval niet... het was geen mager outlook. Het zag goed uit.
Was de pers maar echt in afgeslankte vorm.
Het is wel leuk, is een echt leuk bedrijf om in te lezen. En we hebben daar... kijk, wat natuurlijk de moeilijkheid is. Want die winstgroei... ze zeggen dat die winstgroei wordt jaar op jaar op jaar. De komende 3 jaar gezien van 55% jaar op jaar. Nou, dat is enorm. Mm-hmm. Maar er zit in het aandeel, dan denk je dat het aandeel moet je hebben, want die groeit harder dan Nvidia en Supermicro. Maar die waardering, dat aandeel is al keer 5 gegaan. Het stond in 2019 150 dollar en nu staat er $750, bijna 800. Dus denk je, moet ik er dan nog in?
Lastig.
Ja. Ik zou dan eerder een neiging hebben om short te gaan. Misschien mislukt het wel. Want er komen heel veel andere partijen bij. Zoals een Roche. Die hebben net een bedrijf overgenomen voor 3 miljard. Voor
2,7 miljard. Ik zag ook een persbericht vandaag van dat Eli Lilly met Roche over Alzheimer of zo. Of,
Ja, nee, maar dat was een...
Ben je weer vergeten.
Niet vergeten. Maar ja, die grap die heb ik zo vaak gehoord. Ik heb jarenlang gecollecteerd voor Alzheimer. En dan kwam ik bij ons in Naarden, liep ik deur aan deur, zeg maar, s'avonds. En ik loop voor Alzheimer. En dan zijn mensen, ik was vergeten dat. Dus iedereen maakt die grap, joh.
Okay,
dat maakt
niet flauw.
Ja. Blijf leuk. Dat was iets anders. Ze hebben een of andere testapparaatje om Alzheimer te detecteren op een of andere manier. En dat is dan niet goedgekeurd, maar dat wordt door de FDA een beetje beschouwd als dat komt in een speciale reis, maar dat ze ietsje meer vaart mee kunnen maken. Dus dat was op zich goed nieuws, maar in het geheel de dingen klein bier.
Okay.
Maar goed, best een leuk verhaal. Eli Lilly staat op de website en dit weekend in het magazine natuurlijk. Bijzonder bedrijf. We hebben nog meer. Het is echt een Amerikaanse week bij ons. Hè? Want we zitten ook in de Cannibal Stocks.
Cannibal Stocks.
De Cannibal, weet je wat een Cannibal Stock is?
Ja, die hebben altijd heel veel honger.
Niet just die takeaway. Maar die eten zichzelf op. En we kwamen erop. We hadden het de vorige week over met Albert. En dat ging eigenlijk over Aegon. Aegon is een typisch voorbeeld nu van de Cannibal Stock. Maar als je daar ietsje dieper in duikt, dan zie je dat in Amerika heb je een aantal bedrijven. Eigenlijk geldt er ook een beetje voor Wokkels. Maar in Amerika heb je een aantal bedrijven die al jarenlang structureel eigen aandelen inkopen. En op een hele grote schaal. En we hebben besloten, ik denk, het is wel leuk om daar meer aandacht aan te geven. Want het zijn over het algemeen, als je de goede aandelen hebt, moet je niet, het gaat af en toe mis, zoals met een IBM. Maar de goede aandelen die heel veel aandelen inkopen, daar zie je ook dat de koers substantieel omhoog gaat. Ja. En waar heeft het nou mee te maken? Je moet dan wel op een aantal dingen letten. Die leggen we ook uit in het artikel. Het gaat erom dat de achterliggende business goed is. Hè? Want je moet niet in een PostNL bijvoorbeeld, als elk jaar de post met 10% afnemen. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Je moet wel een groeiende business hebben. Dan omdat ze... Dus die winst per aandeel, die gaat dan eigenlijk elk jaar sowieso omhoog. Nou, dan heb je ook nog eens dat ze elk jaar aandelen inkopen. Omdat ze geld over hebben. Hè? Dat geld wordt niet geallockeerd naar groei of dividend. Dat hebben ze dan al gedaan. Maar dan hebben ze geld over. Kopen ze aandelen in. Ja. Betekent minder uitstaande aandelen. En dat betekent ook weer dat winst per aandeel nog een keer omhoog kan. En dan zie je vervolgens ook nog dat dan de markt dat op een gegeven moment herkent. Denkt van, hey, die lui die zijn heel goed bezig. En zo'n bedrijf die krijgt dan vaak een hogere multiple. Dus het gaat niet 8 keer de winst of 10 keer de winst. Maar met name als ze laag staan, kopen ze heel veel eigen aandelen in. En dan gaan ze naar 15 keer de winst of 20 keer de winst. Dus dan krijg je daar ook nog eens een vliegwiel effect. En dan kan het uiteindelijk loei hard gaan. Ik zag een voorbeeld van een Amerikaans bedrijf, die ging dan 700 keer over de kop. Zo. Dat is echt waanzinnig.
Ja, een belangrijk onderscheid om natuurlijk te maken is, kopen een bedrijf eigen aandelen in, omdat het voor kapitaalallocatie, ze weten eigenlijk niet echt wat ze moeten doen, dus doen ze dat maar. Hè? Die variant heb je. Maar je hebt hem ook dat inderdaad dat ze wel sowieso gaan groeien, dat de vooruitzichten goed zijn, maar dat het een soort van bovenop komt. En die wil je dan hebben natuurlijk, want dan is het een dubbel effect, zeg maar.
Ja.
Ik ken ook wel eentje in Amerika, Nico.
Vertel eens.
Adobe? Ja, Adobe. Dat is het aantal uitstaande aandelen. Is echt grafiek omlaag.
Hoeveel hebben die ingekocht?
Ze hebben nu weer 25 miljard aandelen inkoop aangekondigd. Okay. Op een market cap van, was 220, ik denk dat 210.
Meer dan 10%.
Meer dan 10%, ja, overigens wel over 3 jaar. Hè.
Over 3 jaar.
Tot 2028.
Ja, nee, maar het hoeft ook niet zo lomp hard, zeg maar. Want je moet het geld ook hebben natuurlijk. Maar als je gewoon elk jaar, als je kijkt naar wat bijvoorbeeld Ahold doet. In principe is Ahold ook een cannabis stock.
Ja.
Ja, niet al te duur, 14 keer de winst, nu zelfs 12 keer de winst, denk ik. En elk jaar een miljardje.
En waar het met name mooi is voor bedrijven die voor groei niet heel veel kapitaal nodig hebben.
Nee.
Dus als je heel kapitaalintensieve bedrijven hebt, die moeten blijven investeren, die moeten geld blijven uitgeven om te kunnen groeien. Maar bijvoorbeeld ook zo'n Adobe, dat is software. Die hebben echt niet elk jaar een enorme capex, om het zo te zeggen. Alleen innovatie, onderzoek, R&D. Dus het kan heel mooi zijn, zeker.
Ja. Ik heb wel eens een gesprek gehad met een paar analisten. En dan hadden we het over CEO's, wat dan hun belangrijkste taak is. En die zeggen allemaal, kapitaalallocatie. Gewoon, wat doe je met je geld? Dat is de allerbelangrijkste beslissing. Ja. Ga je investeren in groei? Je moet kijken, kan je nog groeien? Is er mogelijkheid om te groeien? Dan moet je dat eerst doen. Als dat niet kan, dan kan je... Je kan natuurlijk dividend uitkeren om je aandeelhouders een beetje aan boord te houden. En als je koers te laag staat of het gewoon een goedkoop aandeel is, eigen aandeel inkopen. Ja. Dan gaat die winst per aandeel wel omhoog.
Ja, je hebt ook bedrijven die het precies verkeerd doen. Die kopen zeg maar aandelen in als de koersen net verdubbeld is.
Dat is wel een dingetje met die cannabis stocks. Want het lijkt allemaal makkelijk. Hè? Want je tegenwoordig de tegenwoordige belegger die kijkt gewoon in een systeem. En die denkt van dat ging de afgelopen 20 jaar zo. Moet me even afwachten of dat zo doorgaat. Maar een KPN bijvoorbeeld, die ging ook heel agressief aandelen in koop op 11. En op 1,5 euro moesten ze weer aandelen uitgeven. Ja, voor farmers ook zo'n verhaal. Die ging aandelen inkopen. Dat ging ook niet helemaal goed. Die hebben niet deze CEO, maar die vorige, die heeft die koers opgejaagd tot 11, 12 euro door eigen aandeelinkoopprogramma. En omdat ook nog eens heel weinig aandelen beschikbaar waren. Want die zaten allemaal bij die boeren. Ja. Die konden niet geven, want dan moesten ze belasting aftikken. Ja. Dus,
duidelijk onderscheid tussen wanneer en hoe, maar klopt.
Ja, precies. Nou, daar gaan we even kijken. Dat staat ook allemaal in het magazine natuurlijk dit weekend en nu al op de website eigenlijk. Dan nog even Jordi over Shell.
Ja, die zie ik ook net staan.
We vliegen erdoor, man. We hebben nog maar 9 minuten. Jillis. Ja, de volgende week komt Jillis langs. Jillis van der Beukel, onze energie-expert. Vriend van de show. En die gaan we interviewen over Shell en over de energiemarkt natuurlijk. Daar weet Jillis heel veel van. Hij heeft had een mooie presentatie had hij gemaakt over Shell. Had hij bij de VEB gegeven, volgens mij. En die neemt hij mee. En mensen die vragen hebben aan Jillis, die kunnen dat even opsturen naar ons via info@deaandeelhouder.nl. En dan gaan we die misschien meenemen in het gesprek met Jillis dinsdag. En dan gaan we kijken of we dinsdagavond of woensdagochtend dat op de site kunnen krijgen. En Shell is ook best interessant vandaag. Koers staat vrij hoog.
Gratis te bekijken voor iedereen.
Zullen we dat doen?
Gratis
of niet?
Te bekijken.
Zullen we dat doen of zullen we gewoon laten betalen?
Nou ja, up to you, Nico. Jij bent host
video. Nee, dat doen we gewoon gratis. Maakt niet uit. Maar het is best interessant, want de olieprijs is hoog. Veel onzekerheid rond die olieprijs ook, met gedoe in het Midden-Oosten. Israël ligt onder vuur. Ja. Iran die wil misschien wat gaan doen. Dus,
en niet alleen olie. Hè? Jillis weet ook echt heel veel over de energietransitie, de renewables en noem maar op. Dus ik zou, zelf heb ik ook niks met olie en noem maar op. Maar ook daar weet hij echt ontzettend veel van.
Wat doe jij in je auto dan? Doe je geen benzine in?
Nee, ik doe er wel benzine in, maar ik sta voor de rest...
Dat interesseert je niet als je maar rijdt. Hij moet wel rijden natuurlijk. Nee, maar kernenergie bijvoorbeeld ook best interessant. Uraniumprijs is hoog. Hè. Wat is daar de thesis? Energietransitie. We krijgen trouwens ook een mevrouw van de Rabobank. Die komt over een maandje langs over de energietransitie. Maar dat komt later wel. Maar goed, voor nu. Dus aanstaande dinsdag gaan we het hebben over Shell. En als je vragen hebt over Shell, dan gaan we die... of over de energietransitie, dan gaan we die... voorleggen aan Jillis.
Ik heb ook wel een vraag dan, Nico.
Dan moet je opsturen naar info@deaandeelhouder.nl.
Nee, Nico@deaandeelhouder.nl. Anders moeten wij ze allemaal gaan beantwoorden.
Oké, dat maakt niet uit. Nico@deaandeelhouder.nl kun je vragen insturen. Dan stuur ik ze door naar Jordi en dan komen ze bij Jillis terecht. Kijk. Goed, doen we dat. Nou, Shell, dat is Shell. Ja, die wil misschien naar Amerika toe. Hè? Die nieuwe CEO, die hint erop. Ja, die is totaal helemaal klaar met Nederland. Daar meek in alles. Ja. Ze zijn helemaal klaar mee hier.
Ja, misschien wel Europa zelfs, ja.
Die rechtszaak die nou loopt, daar komt van mij later dit jaar, zullen we het ook even over hebben met Jillis, komt later dit jaar waarschijnlijk een uitspraak, maar
die met Milieudefensie.
Ja, die aanklagers willen dat Shell verantwoordelijk is voor de uitstoot van iedereen die daar een keer benzine getankt heeft. Dus ook voor jou.
Ja, succes met kwantificeren zou ik zeggen.
Ja. Het is echt een drama. En als dat, maar goed, dat waarschijnlijk denk Shell van, nou ja, we gaan gewoon weg.
Het is echt, het is heel lastig. Ik heb een juridische studie. Ik heb tijdens mijn studie een onderzoek gedaan naar die rechtszaak milieu defensie tegen Shell.
Okay.
En best wel wat tijd en uren ingestopt ook. En het is zo lastig. Hè? Want wat jij zegt, van verantwoordelijk voor de uitstoot voor iedereen. Ja, ga dat maar eens kwantificeren. Dat is één. Wie is daar dan verantwoordelijk voor? Hoe zit het met de kosten? Hoe zit het met de schadevergoeding? Het is zo'n complexe materie.
Ja,
dat duurt al jaren. Dat gaat waarschijnlijk nog jaren duren. En het blijft altijd... blijft lastig.
Ja, oké. Okay. Nou ja, we gaan het zien. Dus aanstaande dinsdag hier op de website, waarschijnlijk dinsdagavond. Nou, Jordi, we zijn er bijna door. We hebben nog een paar minuutjes over. Zullen we even doen een hoge-lage spelletje?
Ja, dat is goed.
Hoger deze week. Ik kan mijn eigen hand zo zien. Avantium staat hoger. Dat is mooi voor Edwin. Edwin komt, want ik kom die volgende week of die week daarna volgens mij. Dag 2 mei dat hij hier was. Dus dat is goed. 2,38 zie ik staan. Dat stond even €2. Dat was niet leuk. Inpost, de BNS-groep, Alfunds. Alfunds, ja, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Jordi nam mij van de week te grazen. Hij zegt, ik verstond Alfunds, maar hij bedoelde Alfunds. Wat zei hij ook alweer? Dat de overnamespeculatie was zo Alfunds. Ja. Ik zat te wippen op mijn stoel.
Ja.
En hij zei, nee, ik zoek eens. Ik kan helemaal niks vinden. Nee, Alfunds. Ah, lekker man. Godsamme. Vagron, ook bij de stijgers. Bij de dalers zie ik wel bezig staan trouwens.
Bij de dalers.
Ja, hoe kan dat dan?
Ligt aan vanaf wanneer? Deze week of niet?
Deze week, ja. Deze week. Ik even goed kijken hoor. 143, weet niet. Plus 4%, dat is raar. Of is dat? Nee. Ja, dat staat bezig. Vivorion, cm.com en Ayen. Ayen, oh. Ja, Ayen ligt ook niet lekker opeens. Ging keihard. Oh, dit is year to date. Sorry, ik moet hem even op...
ik denk al wat...
Ja, raken de mensen in de war. Moet niet hebben. Even kijken. Zie je, dat wordt al een heel ander verhaal. Min 5%, dit weer 142,95. Wow. Je hebt wel eenzelfde al staan op jouw advies.
Op mijn advies?
Of niet? Je vond het goed.
Volgens mij was het een soort FOMO van Albert.
Ja, daar houden we het op. FOMO van Albert, die schrijf ik op. Als het wel omhoog gaat, dan doen we het anders. Nou ja, goed. We kunnen er verder weinig aan doen. Flow traders plus 1,5%, €19 alweer. Toch wel leuk. We hebben een artikeltje ook over de VIX, hè, op de site. Mensen die wat meer over de VIX willen weten, het ziet toch wel dat de bewegelijkheid toeneemt. Ja. Zo mensen die met opties werken, ja, de opties worden allemaal een klein beetje duurder. Ja. Dus op zich leuk. En,
ja, hoe zit dat precies, Nico? Want jij hebt natuurlijk optiehandel. Hoe lang heb je dat gedaan?
Een paar jaar.
Best wel lang, toch? Ja. Dus jij weet lang. Er best wel van. Wat, nou, nu nee, met die hogere fix. Wat,
ja, die hogere, die, nou, wat eigenlijk gebeurt is dat wanneer die fix omhoog gaat. Ik stond voor een bedrijf Optiver. En we werkten samen met alle handelaren. Dat wil zeggen dat wat heel veel van die grote optiepartijen doen. Die handelen de aandelen tegen de index. Dus wat is het idee? Normaal gesproken blijft die index die blijft een beetje hangen en dan gaan de aandelen eentje omhoog en eentje omlaag. En dan blijft die index onveranderd. Dus de handelaren die in de fondsen staan, die verdienen geld aan de beweging. En de index blijft onveranderd. Dus je probeert geld te verdienen in de index als het stil ligt. Hè? Want je verkoopt dan opties op de index, zeg maar. Nou, die worden elke dag ietsje minder waard. Daar verdien je geld aan. En in de fondsen zit je opties long. Als hedge, zou ik maar zeggen. Maar je hoopt dan dat die fondsen, dat olie's omlaag gaat en unie's omhoog, bij wijze van spreken. Dan verdien je daar allebei aan. En wat je dan ziet in zo'n periode is die vola omhoog gaat. Dan dat gaat gewoon die markt in. En al die aandelen en indices die hangen aan elkaar vast. Dus je ziet die vola omhoog gaan. En dan gaan de jongens, wat wij dan deden in de index bijvoorbeeld. Dan gaven we bij, dan ging die vola omhoog. En dan ging er een seintje door het hele bedrijf van, jongens, we hebben in de index weer zoveel geplaatst. En dan moest iedereen in de fondsen moest dan bijkopen. En dat was best vervelend, want als je die vola omhoog gaat, dan ga je in een omhoog gaande markt, moet jij in zo'n fonds moet je bijkopen, terwijl je eigenlijk wat wil geven. Dus zij moesten dan bijkopen en dat ging dan op een hele grote schaal. En zo probeer je die VIX een beetje te bespelen, zeg maar. Maar dat werd dus gewoon, en dat zit allemaal aan elkaar vast. Dus als de bewegelijkheid in Amerika bijvoorbeeld weer echt omhoog gaat, ja, dan gaat dat de hele wereld over. En zie je dat iedereen daar op inspringt.
Ja.
Dus, nou goed. Moet zeggen, die VIX nu rond de 16 is best, best hoog eigenlijk. Want meestal is die, dat was vroeger ook zo. Ik heb wel jaren meegemaakt, zeg maar eind jaren 90. Dan stond die VIX gewoon rond de 10, 11 of zo. Er gebeurde niks.
Ja.
Had je hele stille zomers. En moet zeggen, dit jaar stond die ook rond de 12, 13 zo'n beetje. En nu in één keer rond de 16. Dus het is wel echt, je merkt wel echt dat het begint te bewegen. En de index staat natuurlijk hoog, hè? 890. We zitten tegen die 900 aan te, te duwen. Dus het zou mij ook niet verbazen, eerlijk gezegd, dat heb ik vorige al gezegd, dat het wel eens een keer dat een beetje een tikje af kan. Ja. Nee, dat gaat natuurlijk niet gebeuren als de ASML naar de 1000 gaat. Dus dat moet ik niet hebben.
Ja, nee, goed, er zijn er natuurlijk meer, maar nee, je weet het niet. Ik zie trouwens wel nog een, jij had het net over stijgers dalers. Ik zie nog wel een hele grote daler staan hier te dit op een lijstje. Tesla.
Tesla? Nog niet, hier to date, hoeveel is die gedaald?
Nou, dat is wel minstens 30% van de koers af.
30?
Minstens, ja.
Oké. Okay. Ja. Ja. En Apple doet ook niet goed, hè? Dus die Magnificent 7, dat is een beetje...
Magnificent 5. Ja,
dat zijn er nu 5. Ja. 5. Er komen er anderen bij die het wel heel goed doen?
Nou ja, ik...
Niet in die orde van grootte, denk ik.
Sluit niet uit dat op wat langere termijn dat er misschien wel wat meer softwarebedrijven inkomen. Ik bedoel, nou, kijk naar Microsoft, kijk naar Alphabet. Is in principe toch gewoon software.
Wat zit daarachter dan aan hele grote bedrijven?
Hoe bedoel je?
Nou, kijk, die market cap van Microsoft is enorm. Mm-hmm. Die zit rond de 3000, denk ik wel. Apple zit op 2,5, 2,6. Mm-hmm. Alphabet komt daar ook achteraan. Maar heb je bijvoorbeeld bedrijven met een market cap van 800, 900 miljoen... Een miljard of weet ik veel allemaal.
Er zit nog best wel volgens mij op mijn hoofd wat ruimte tussen. Hè? Maar zeg die nummer 6 en die nummer 7, dat die op termijn worden ingewisseld voor twee andere mooie namen. Ja. Dat sluit ik denk ik niet uit. Ik bedoel, je hebt
wat is dat Adobe waard?
210, 220 miljard. Dus die zijn nog wel redelijk, is nog wel een redelijke afstand, zeg maar. Ja. Maar je hebt echt een heleboel mooie bedrijven, ook in de cybersecurity hoek, die nu tussen de 50 en 100 miljard, zeg maar, zitten. Je hebt daar echt een heleboel mooie bedrijven tussen zitten. Ik heb het niet over een paar jaar, hè, maar echt over de langere termijn.
Ja, dat ga ik niet meemaken.
Nou, dat hoop ik wel niet. jij staat hier nog als je 100 bent, denk ik.
Ik mijn hangmaatje op de Bahama, als het goed is. Maar ja, dat zullen we dan maar zien. Goed, nou, dames en heren, we zijn er door. Dus... Als je vragen hebt voor Jillis, stuur ze in naar nico@deaandelhouder.nl. Jordi, jij heel erg bedankt voor je bijdrages.
Hey, jij ook, bedankt.
Voor mensen thuis die meer willen weten over chipaandelen. We hebben een uitgebreid... Oeh, de bel. Oh jee. Wacht. Stop.
Margin
we hebben
call.
Een margin call. Dat is open, denk ik. Ik wil meedoen. Te laat. We hebben een uitgebreide video gemaakt eerder deze week. En daarin bespreken we onder andere Infineon, Intel en een vooruitblik op ASML. Uitgebreid. Dus die kunnen mensen zien... Wil even lid worden van de aandeelhouder en dan kost je 3,5 euro in de week. B-Post ook nog?
B-Post,
Alphen
en
Shell?
Shell zit er ook in.
Oké, nou prima. Genoeg te doen. Bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er weer. Same time, same place. En met misschien Albert weer erbij. Wie weet het nooit. Yes, ja. Tot ziens allemaal.